Voor de luisteraar thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Efeze 1, vers 1 tot en met 23. We noemen Efeze 1, vers 1 tot en met 23. En we zingen psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 33, vers 7 en 10. Psalm 45, vers 7. En psalm 68, vers 16. Aan de orde van behandeling is de Heidelbergse Catechismus zondag 19. We noemen nogmaals de schriftlezing Efeze 1, vers 1 tot 23. En we zingen psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 33, vers 7 en 10. Psalm 45, vers 7. En psalm 68, vers 16. Aan de orde van behandeling... Heidelbergse Catechismus, zondag 19. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn dit middaguur voor door te zingen met elkaar uit de 62ste psalm, het eerste en het vierde vers. 62, het eerste vers, mijn ziel is immer stil. Tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En ook het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. 1 en 4 van de 62ste psalm. De schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Dus de schriftlezing deze middag is uit Efeze, het eerste hoofdstuk. En uit Efeze 1 wordt u voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het 23ste vers. Efeze 1 vanaf vers 1 tot het eind. Maar we doen ook deze middag de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs de heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naast den rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welke hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren geordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. En daarom, ook ik, gehoord hebben naar het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uw en mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is de heerlijkheid zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en allen die genaamd worden, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult.
Gemeente, wij willen zingen met elkaar voorafgaand en wel uit de 33ste psalm. Het zevende en ook het tiende vers 33. Het zevende. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakt waar ligt het ganse gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En ook het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem een helper heten, al mijn hoop en lust. Is het 7e en 10e vers van de 33e psalm en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
gemeente, wij willen met elkaar deze middag trachten te vervolgen met de Heidelberger Catechismus. En zoals u wellicht weet zijn we toegekomen met elkaar aan zondag 19. Zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. Dus deze middag. Hetgeen we trachten u voor te stellen en daar worden we bepaald bij de vragen en antwoorden 50, 51 en 52. En naar gewoonte lees ik ze u ook vanmiddag eerst voor. En dan wordt gevraagd in vraag en antwoord 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidde wel Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord eerstelijk. Dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van me weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, het is zondag 19 dus en dat bepaalt ons deze middag eigenlijk bij een drietal zaken. Drie vragen en antwoorden, dus het zijn ook eigenlijk drie vanzelfsprekende zaken die zo ons worden voorgehouden. Dat is in de eerste plaats Christus zitten in de hemel. In de tweede plaats zien we natuurlijk in vraag en antwoord 51 Christus werk in de hemel. En vraag en antwoord 52 spreekt ons van Christus wederkomst uit de hemel. Dus het gaat over zijn zitten ter rechterhand Gods en zijn wederkomst. Ik zei in de eerste plaats dus zijn zitten in de hemel. In de tweede plaats zijn werk in de hemel. En in de derde plaats dus zijn wederkomst uit de hemel. Maar gemeente, als we dus zondag 19 voor ons hebben liggen, dan worden we dus vanmiddag eigenlijk bepaald bij opnieuw die 12 artikelen des geloofs. Dat weet u, maar we zijn natuurlijk daarmee eigenlijk toegekomen aan, nou ja, hetgeen u vindt in het zesde en ook in het zevende artikel van die 12 artikelen. En daarmee, geliefden, zijn we dus ons eigenlijk gaan begeven in de trappen van zijn verhoging. En ik hoef onze kinderen wellicht vanmiddag dat niet meer opnieuw voor te stellen, dat de eerste trap van zijn verhoging zijn opstanding uit de dood was. En ik hoef ze ook niet te vertellen, dat weten ze denk ik ook wel, dat zijn tweede trap natuurlijk de hemelvaart was. En nu dus, ze zitten ter rechterhand, dat is de derde trap. En zijn wederkomst uit de hemel, dat behelst zijn vierde trap van zijn verhoging. En dan zijn we daarmee natuurlijk eigenlijk wel ook, en daarom heeft misschien Zacharias Urzinus het ook wel in één zondag proberen samen te vatten. Toegekomen aan zijn, we zouden zeggen aan zijn koninklijke bediening. Of om het nog netter en misschien wel beter uit te drukken, we zijn toegekomen aan de bediening van zijn koninklijk ambt in dat opzicht. Want u weet, de vorige zondagsafdeling, zondag 18, daar ging het eigenlijk voornamelijk over zijn, priesterlijke ambt. Want hij is opgevaren ten hemel, maar natuurlijk met een doel. En dat wordt dan in zondag 18 en dan wat met name in die laatste vraag, vraag en antwoord 49, ons voorgesteld. Dat hij daar voor zijn kinderen is. Hij is daar als een voorbidder. Toch? En hij is het die daar als het ware hun belangen behartigt. Hij is het die tussen God en Vader en tussen zijn kerk zich bevindt. Hij is hen daar ten goede. En daar wijkt hij ook nimmer meer van hen. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest. Maar, ik zei het als eigenlijk dus zijn priesterlijke bediening geweest. Nu vanmiddag dus zijn koninklijke bediening. En dan wordt er zo vanmiddag eigenlijk ook gelijk alweer door Urzinus op gezinspeeld. Misschien zo wat verborgen tussen de regeltjes door. Maar hij spreekt er natuurlijk over dat Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Ja, ik zei het, is misschien wel wat verborgen zo op het eerste oog. Maar ik geloof toch dat de zielsgeliefde gezien heeft wie Christus was. Dat heeft hij natuurlijk ook wel geweten. Maar hij bedoelt hier te zeggen, hij is niet opgenomen. Dat is ook waar. Door de gunst en de goedheid van zijn vader toen het werk op aarde volbracht was. Maar, ik zei, Hosinus laat hier iets van zijn almacht blijken. En daarom zegt hij, is hij opgevaren. Dat drukt natuurlijk zijn eigen kracht en zijn eigen heerlijkheid en zijn almacht uit. En dat is natuurlijk voor Hosinus ook wel met name de aanleiding geweest om dan het een en ander ons gaan voor te stellen. Want hij heerst als koning, toch? Zo hebben we gezongen uit die bekende 33e psalm. En zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Dat is toch de troost? Uiteindelijk, ik zou bijna ook willen zeggen, de enige troost in leven en bij het sterven. Dat vloeit natuurlijk allemaal voort uit zijn offer en uit zijn zoen- en kruisverdiensten. Maar toch, die beschermende hand, die almachtige hand Gods, dat is voor de kerk ook zo'n machtig leerstuk. Zo'n troostrijke zaak. En daarom, ik zei, begeert er Zinus dat eigenlijk ook vanmiddag dan zo in het bijzonder misschien wel vanuit vraag 50 voor te stellen. Dat Christus ten hemel is gevaren en zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk. Want geliefden, toen hij in de hemel is ingekomen, dat hoef ik natuurlijk vanmiddag ook niet weer breed uit te meten. Maar toen mocht hij daar bezongen worden door die triomferende kerk en die heilige engelen. Ze hebben gejubeld toen het hoofd van de kerk, de Zoon Gods Christus Jezus, is ingekomen. Oh, wat waren ze gevuld met blijdschap. De koning der koningen, de Heere der heren. Hij mocht daar een plekje verkrijgen. En welke plek? Dat is de plaats der ere. Dat is aan de rechterhand, zo zagen we dus ook in die 12 artikelen al, aan de rechterhand des vaders. En dat is in de eerste plaats natuurlijk wel, we zouden zeggen een plaats van ere. Dat is natuurlijk ook in heel de Bijbel zo overduidelijk niet waar. Daar wordt ons eigenlijk steeds maar weer ook op gezinspeeld. Nou zou ik opnieuw vanmiddag natuurlijk weer kunnen verwijzen naar het Oude Testament. Als ik denk zo aan die moeder van de zonen van Zebedeus, en dan bevind ik me natuurlijk weliswaar nog in het Nieuwe Testament. Maar die moeder had gevraagd of haar zonen beide aan de linker en aan de rechterhand des Heren zouden mogen zitten. Ze heeft als het ware voor haar kinderen die ereplaats begeerd. Maar dan komt de zaligmaker haar eigenlijk daar in dat gedeelte te onderwijzen. Dat hier op aarde de plaats voor de kerk niet is in zijn hand. Een plaats van ere. Maar dat ze hier in de tijd op aarde, in de strijd zijn. Een weg van vernedering moeten gaan. Maar die moeder heeft het als het ware wel begrepen. Dat het zitten aan de rechterhand des Heren, aan zijn zijde, een voorname plaats was. En ik zei het, dat vinden we in heel de Bijbel. Ik zei ook het Oude Testament natuurlijk. Ik denk dan altijd met u aan dat overbekende voorbeeld van Salomo. Hoe die zijn moeder Batseba, die rechterplaats, gunde. Altijd opmerkelijk overigens, niet waar? Als we denken, wie Salomo was, maar gelijkertijd dan ook beseffen wie Batseba was. Ik zei het vanmorgen, ik zeg het opnieuw, durf niet altijd de zonde van Gods kinderen van anderen voor het voetlicht te halen. Maar u weet het leven van Batseba. Ze heeft ook moeten bemerken dat ze tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed was. En toch, Salomo geliefden, hij heeft zijn moeder erkend. Want hij wist dat allen die over hem gesteld waren, door de Heere zelf aangesteld waren. Dus hij heeft zijn moeder alle eer, alle liefde en alle trouw begeren te bewijzen. Zoals ons dat in dat vijfde gebod wordt voorgehouden. En daarom heeft hij toch zijn moeder, ik zei ondanks de zwakheden en de gebreken, die plaats gegund aan de rechterhand. Een plaats, zei ik, van ere. Maar Christus, gemeente, hij heeft natuurlijk zelf die ereplaats mogen verkrijgen. Wat heeft hij daar ook overigens om gevraagd, nietwaar? Vader, toen hij alles had volbracht, vader, verheerlijk me Met de eer die ik bij u had eer de wereld was. Kijk, hij bedoelde als het ware te zeggen. Toen mocht ik in uw eer en in uw gunst en in uw goedheid verkeren. Maar geef me nou ook weer die plaats aan uw rechterhand. Nou geliefde, dat heeft u mogen krijgen. Die plaats van eer. Dat zit dan aan de rechterhand. Maar het houdt ook veel meer nog in. Want het is eigenlijk ook gemeend een plaats van gunst. En nou had ik het zo straks over het Oude Testament. Ga ik nog een keer weer met u naar het Oude Testament. Ik las het van de week zo, nou ja, niks bij geval natuurlijk, maar toch wel weer terloops. Hoe Jacob op een zeker ogenblik de zonen van Jozef komt te zegenen. Efraïm en Manasse. En dan was Manasse de oudste. En Efraïm de jongste. En als die oude Jacob die beide kleinkinderen van hem probeert en wil gaan zegenen, dan zet, we zouden zeggen, Jozef zijn kinderen op de juiste plaats. Al zo dat de rechterhand van Jacob zou neerdalen op het hoofd van Manasse. En de linkerhand van Jacob op het hoofd van Efraïm. Maar door de goddelijke leiding, want hij is het immers die alle dingen bestuurt en regeert, kruist op dat ogenblik dan Jacob zijn oude armen en legt die juist aan de rechterhand. Op het hoofd van Efraïm, want Efraïm was hem een troetelkind. En dan zegt Jozef wel tot zijn oude vader Jacob, ja vader, niet al zo, niet al zo. Maar in de goddelijke weg heeft het al zo moeten zijn. Efraïm deelde in de gunst. En zo geliefden heeft ook Christus Jezus zelf die gunst mogen verkrijgen. Die eer mocht hij in die heerlijkheid delen. En is uiteindelijk ook die rechterhand voor, nou ja, we zouden zeggen, al Gods kinderen. Maar dan denk ik natuurlijk weer met u aan, nou ja, dat andere schriftgedeelte. En dat handelt eigenlijk, we zouden zeggen, nou ja, over hetgeen straks nog aan bod komt, de wederkomst. Want dan zullen op die dag der dagen de schapen en de bokken gescheiden worden. Dan zullen de schapen aan zijn rechterhand staan. En de bokken aan zijn linkerzijde. Dat is natuurlijk eigenlijk het beeld van al de bekeerden door genade aan zijn rechterhand. En al de onbekeerden aan zijn linkerhand. Ik zei het, Gods kinderen zullen dan delen in die eeuwige gunst. Waar ze waarde deelgenoot van werden. En daarom, ja, moet ik natuurlijk vanmiddag ook maar weer proberen te zeggen. Hè. Is het nou voor u en voor mij, geliefde, zo nodig? En dan kijk ik ook weer onze jonge kinderen aan. Dat wij leren erkennen in ons leven. Nou ja, dat wij onder die rechterhand des Heren niet verkeren en ook eigenlijk niet kunnen komen. Want wat hebben we gedaan? Ja, we zijn van het heilspoor afgegaan, of anders gezegd natuurlijk, we hebben Gods gunst ons onwaardig gemaakt. We delen niet in zijn gunst, maar in zijn ongunst. Hoef ik verder denk ik bijna niet uit te leggen. Ik bedoel, we hebben door onze zonden ons een oordeel waardig gemaakt. En hij zou eigenlijk, nou ja, niet anders kunnen doen dan ons ook bij die bokken te kunnen stellen. Kijk, geliefden, en nou is het de zaak in het leven, opnieuw vanmiddag ook gezegd, dat u en ik daar nou achtergebracht mogen worden. Dat wij ook in ons leven zo leren verstaan dat we door onze zonden, door al onze woorden, al onze gedachten, door al hetgeen we doen en nalaten, eigenlijk niets anders verdienen dan om eeuwig buiten te staan. Kijk, als dat nou onze ontdekking gaat worden. Kijk, geliefde, dan wordt dat zitten aan de rechterhand Gods ten diepste ook nog een rijke zaak. Dat blijkt natuurlijk straks ook wel weer uit het vervolg. Maar dan blijkt, geliefde, dat wij nog door het werk van deze middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, nog van de linkerzijde, zouden we zeggen, tot de rechterzijde geplaatst kunnen worden. Nog onder de linkerhand vandaan gehaald kunnen worden om onder zijn rechterhand gebracht te mogen worden. Want kijk, daarvoor daalde hij nou uit de hemel. Die, nou ja, ik probeerde te zeggen, die aan de rechterhand Gods verkeerde. Toch? Maar die op aarde het heeft gevoeld. Wat de zonde van al diegenen die de Vader hem gegeven had tot zaligheid. Hem hebben gekost. Toen is hij onder de ongunst terechtgekomen. En dan druk ik het nog maar heel zachtjes uit. Toch? Want ik bedoel te zeggen, die ongunst bestond eigenlijk gemeente toch alleen maar hieruit. dat zijn vader als het ware zijn aangezicht een ogenblik van zijn zoon verborg. Omdat hij moest gaan verzoenen, die zware schuld. Die Gods kinderen soms zo op aarde met schrik vervult. Maar hij moest hen genade gaan verwerven. Voelt u? Kijk, en nou is de zoon Gods geliefden onder de linkerhand Gods geweest. Heeft hij het oordeel gedragen en weggedragen. Maar heeft hij toch door de vader uiteindelijk weer aan zijn rechterhand gesteld mogen worden. Heeft zijn vader eigenlijk alle eer en liefde aan zijn zoon willen geven. En niet alleen dus aan die rechterhand tot een plaats van eer. En niet alleen een plaats van gunst, maar ook een plaats, gemeente, van macht. Ach, want zijn rechterhand, ik denk weer opnieuw aan een andere psalm, is groot van vermogen, nietwaar? Ach, als ik dan denk aan die 118e psalm, Gods rechterhand is hoog verheven. Het is als het ware dat beeld wat de zaligmaker ons hier komt voor te stellen. Wie hij nou is. Ik zei geliefden, die rechterhand, dat is zulk een arm met macht, die is zo groot van vermogen. Ik denk opnieuw ook aan Mozes. Of ik moet misschien zeggen aan het volk ten tijde van Mozes. Toen ze door die machtige arm zijn doorgeleid en uitgeleid, maar ook door de Rode Zee zijn geleid. Toen hebben ze daar aan de oever van de Rode Zee gezongen. Aangaande zijn grote daden, dat zijn rechterhand hen had beschermd en had bewaard en ook de vijanden had verslagen. Voelt u het? Toen hebben ze enig besef al gehad van de grootte en de macht en de majesteit die er in de Heere is. En juist ook nou ten gunste van zijn volk. En daarom mag nou heel de kerk, ja, als ze nou bij vraag en antwoord 50 bepaald mogen gaan worden, iets van die vertroosting vinden in dat werk dat hij is opgevaren ten hemel en aan de rechterhand Gods. Ja, dat hij daar zit. En opnieuw, ja, ik zeg het maar weer tot mijn eigen schande. Misschien geldt het dus voor u vanmiddag ook wel weer. Je leest er zo vaak overheen. Maar elk woord in Gods woord heeft betekenis. Maar ik zou bijna willen zeggen, ook in de Heidelberger Catechismus heeft ze ook een rijke vertroosting. Want hij zit daar. En wat drukt dat uit? Nou ja, zitten is eigenlijk het beeld van rusten, nietwaar? En is dat niet wat de Zoon Gods uiteindelijk daar nou doet in de hemel? Want er blijft een rust over voor al het volk Gods. En de kerk mag ingaan in de rust die hij verworven heeft. Want hij heeft mogen leren rusten van al zijn werken. Voel je dat? Van al zijn werken. En wat heeft hij voor het werk gedaan? Nou, geliefden, hij is eigenlijk, we zouden zeggen, van het allereerste ogenblik op aarde tot het allerlaatste ogenblik in de strijd geweest. Maar hij heeft die strijd willen aangaan tegen de wereld, de duivel en tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid, tegen de dood, om zijn volk dan te gaan bevrijden van al die vijanden. En daarom heeft hij, nou ja, nergens rust nog vrede kunnen vinden. Ik bedoel, de vogelen des hemels hebben nesten. De vossen hebben holen. Maar de Zoon Gods had niets waar hij het hoofd op kon nederleggen. En hij moest werken zolang het dag was. En dat was nou zijn middelaarsarbeid. Want daarom kwam hij op aarde. Maar geliefde, wat heeft hij dat werk volkomen uitgericht? Ik denk weer opnieuw aan dat ene woordje. Ik bedoel dan natuurlijk in het Grieks. Tetelestai. U weet allemaal wat dat betekent. Toen riep hij het uit, het is volbracht. Toen had hij alles tot het doel gebracht. Toen had hij aan de wet Gods volkomen genoegdoening gegeven. Toen had hij de ere Gods beoogd en bedoeld. De deugden des vaders verheerlijkt. En toen was het werk volbracht. En het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Er kwam een verse en een levende weg. Ziet u, hoe hij daar kon zitten. Aan die plaats aan de rechterhand des vaders. Om daar uiteindelijk, en ja, dat zegt Hosinus er natuurlijk vervolgens allemaal bij, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Kijk, daar zit hij, zei ik, in de hemel, en hij regeert. Ach, Christus is eigenlijk, geliefden, nou ja, we zouden zeggen, de volmaking van dat wat eens Jozef in het Oude Testament ook al zo lieflijk had voorgesteld. Want Jozef, hij werd voor zijn broeders uitgezonden. Opdat hij voor zijn volk spijzen zou gaan vergaderen. Om uiteindelijk een heel volk in het leven te gaan behouden. En hij is als die Zafnat Paanea geworden die waakt over zijn volk. Die hem beschut en bewaart. Kijk, ik zei geliefde, wat een wondere zaak, nietwaar? Dat Jozef het heeft moeten betuigen tegen zijn broeders. Gijlieden hebt het alles ten kwade gedacht. Maar God heeft het alles ten goede gedacht. Jozef heeft mogen zien dat God regeerde. Nou, en nou deze meerdere dan Jozef, Christus Jezus. Die bewijst zich daar in de hemel, geliefden, nou ja, als het hoofd van zijn christelijke kerk. En daarom regeert hij. Ach, de grootte der aarde. We kunnen de laatste tijd ook zo telkens weer opmerken, toch, als we de kranten lezen. Nieuwsberichten wat proberen te volgen. Hoe de strijd is op aarde, wie uiteindelijk maar de meest verhevene, de machtigste op aarde is. Maar ach, hij die in de hemel woont, ziet al het gedrag der stervelingen. En ik zou bijna willen zeggen, geliefden, met eerbied bespot en belacht hij aan. Want ze zijn allen in zijn hand. Doe ik me opnieuw weer denken aan die keizer Augustus. Ten tijde van de geboorte van de zaligmaker. Wat bleek? Ach, hij neigt des konings hart als waterbeken. En Augustus deed een gebod uitgaan dat de hele wereld beschreven moest worden. Waarom? Ach, moest alles overeenkomstig zijn raad en voorzienigheid geschieden. Ziet u het? Het was uiteindelijk allemaal ten goede voor de kerk. Ben u ook zo blind, net als ik? Dat je er vaak zo weinig van ziet. Soms bijna niks van ziet. Maar ik zei, geliefde, daarom heeft de regines dat juist nou allemaal proberen op te tekenen. Opdat hij zijn kerk in het strijdperk van dit leven zou bemoedigen. En nou krijgen Gods kinderen overigens daar toch wel eens ogenblikken van in de leven te bemerken. Ik bedoel, gaat de Heer toch wel eens een ogenblikje soms de hemel ontsluiten. Dan denk ik, zo las ik het van de week dus ook nog eventjes, van Stefanus. Weet u nog die man? Die diaken. Die groot en goed van de Heer mocht spreken. Maar wel eerlijk de zonden en de ongerechtigheden van heel dat Sanhedrin ordentelijk kwam voor te stellen. Het zei dat zij die gekruisigd hadden, toen bersten hun harten en ze hebben stenen opgenomen om Stefanus te stenigen. Maar we weten wat er gebeurde. Stefanus werd op dat ogenblik zo, nou ja, door de koning der koningen, door de heren der heren, lieflijk opgezocht. En lieflijk vertroost en lieflijk bemoedigd. Ik zei juist in het heetst van de strijd, ging de hemel voor Stefanus open en zag hij de zoon des mensen staande aan de rechterhand. U zegt, ja, daar stond staan en hier staat zitten. Ik zou eigenlijk willen zeggen, met eerbied, Christus stond een ogenblikje op voor zijn troon. Om zijn kind en knecht Stefanus ten goede te zijn, nabij te zijn. Hij waakte voor de welstand van één van zijn duur gekochte kinderen. Hoe je dat? Ik zei, wat mocht Stefanus het toen juist bemerken? Dat hij nou niet een dode zaligmaker heeft. Niet een dode koning heeft. Maar dat hij nou geliefden onder de heerschappij staat van een koning die door genade heeft liefgekregen. Maar die daar nou voor zijn welstand waakt. Kijk, geloof geliefden, daarom heeft Zacharias Uzinus ook in deze zijn dagen deze kostelijke zaken begeren op te stellen. Om altijd maar weer, nou ja, vanuit dat troostboek van de kerk, de zielen in het heetst van de strijd nog te bemoedigen. Want gemeente, hij zit niet alleen aan de rechterhand. Maar hij heeft zijn werk, zei ik, ook in de hemel. En, nou ja, vraag en antwoord 51 bepalen ons daar natuurlijk bij. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in onze lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Ach, dan komt Erzinus dus eigenlijk weer, we zouden zeggen, nou ja, Christus nog heerlijker en nog rijker voor te stellen. Niet alleen dat hij aan de rechterhand zit, maar dat hij ook het hoofd is van, nou ja, de christelijke kerk. Van heel de kerk Gods. En dat is natuurlijk ja, een heel lieflijk en kostelijk en troostrijk beeld. En daarom heb ik u vanmiddag ook maar voor laten lezen in Efeze 1. Omdat juist ook geloof ik wel heel bijzonder in die Efezebrief. De apostel Paulus nou komt te betonen en de kerk in Efeze in zijn dagen probeert te bemoedigen. Nou ja, wat de kerk nou in en door hem heeft. Dat ze nou niet voor de eigen rekening leven. Maar in de genade Gods mogen delen. Want u dan, toen gij dood waart in de zonden en in de misdaden. U heeft hij mede levend gemaakt. En wat zegt hij? Hij heeft u eigenlijk ook mede gezet in de hemel. Kijk, daar wijst hij het nut al. Van die opstanding van Christus aan. En van de hemelvaart van Christus. Maar ook van het zitten van Christus aan de rechterhand Gods aan. Om juist toen die kerk in de verdrukking te bemoedigen in het strijdperk van dat leven. Hij is het hoofd. En zij zijn de lidmaten. Het hoofd. Christus, dat is in de hemel. Zijn leden, het lichaam. Zijn lidmaten. Die levend gemaakte lidmaten. Die zijn aan hem verbonden. En hoewel ze nog op aarde hebben, hebben ze eigenlijk niet te vrezen. Want hij is in de hemel. En hij is hun hoofd. Kijk, ze horen hem toe. Ik zei, Paulus begeert dat heel sterk te benadrukken in de Efezebrief. Ik wil daar vanmiddag niet heel breedvoerig bij stilstaan, maar wat ik wel wil noemen eigenlijk ook in dat verband is, nou ja, wat u dan vindt in dat vijfde hoofdstuk. U weet wel, daar gaat het over het huwelijk. Dat wordt als het ware, nou ja, het aardse huwelijk vergeleken bij het geestelijke huwelijk. Of ik moet misschien zelfs beter zeggen, het geestelijke huwelijk met het aardse huwelijk vergeleken. Want zo schrijft dan apostel Paulus daar, nou is de man het hoofd van de vrouw. Nou is de man als het ware het hoofd en de vrouw is als het lichaam. Hij bedoelt als het ware te zeggen, dat is een afschaduwing, dat aardse huwelijk van dat geestelijke huwelijk. En zoals nou de man het hoofd is van de vrouw, zo is nou Christus het hoofd van zijn gemeente. En dan bedoelt Paulus als het ware die Efeziërs daar ook te vermanen, te onderwijzen. Dat zoals nou het geestelijke hoofd Christus. En kijk, daar loopt het nou vanmiddag over in zondag 19. Zijn kerk regeert, beschut, bewaart. In alles helpt en bijstaat. Voor haar welstand waakt. Zo behoort nou eigenlijk ook de man in elk christelijk, we zouden zeggen in elk goed huwelijk. En voor zijn vrouw te zijn. Het zwakkere vat te helpen en bij te staan. Haar te onderhouden. Om, nou ja, aan de andere zijde natuurlijk ook de vrouw te wijzen op haar dure roeping. Om haar Heer te noemen, maar erom ook met die eer als het ware te bejegenen. Kijk, voelt u wel, dat is nou dat Bijbelse huwelijk, hè? Maar ik zei, het is maar een zwakke afschaduwing van dat geestelijke huwelijk. Christus het hoofd van zijn kerk. Waakt voor zijn kerk. Is aan alles ten goede. Maar de kerk, die lidmaten, die begeren uiteindelijk ook alleen maar ja, hem te dienen. Hebben het geleerd in de leven dat hij waardig is te ontvangen alle lof en alle eer en alle aanbidding. Kijk, daar schijnt eigenlijk ook Erzinus natuurlijk op de zin spelen als hij hier spreekt. Dat, nou ja, Christus het hoofd is van zijn kerk. En gelijkertijd vanmiddag moet ik natuurlijk ook weer zeggen, wat ligt daarin? Een kostelijke zaak verklaard. Ik bedoel, nou ja, om dat beeld dan nog maar weer eventjes voor te stellen. Dat hij nou zijn kerk, zijn kinderen, ook in Vriezenveen, tot zijn bruid niet alleen heeft verkoren, maar ook heeft genomen. De hoge liefden, was dat een wonder, niet waar? Als dat nou mag gelden in het leven overigens, en ik vraag het opnieuw, wil u zichzelf nou eens weer opnieuw eerlijk onderzoeken. Of dat nou ook voor in waarheid mag gelden. Maar dan geldt van ons allen van nature geliefden. Ja, dat wij krachtens onze geboorte. Of moet ik misschien beter zeggen, krachtens onze diepe val allemaal. In onze geboorte. Hem niet kennen, niet onder zijn heerschappij staan, niet onder zijn gunst leven. maar een ander hoofd hebben. Die mensen moorden te beginnen. Al geliefden, die hebben u en ik verkoren, toch? En we liggen allen in zijn macht en in zijn almacht. Wat blijkt dat uit? Ben ik dood in de zonden en in de misdaden? Heb ik de zonde en ongerechtigheid liever? Is er geen enkele lust om van koning te mogen veranderen? Ben ik een gewillige slaaf van hem? Ik bedoel te zeggen, is de zondedienst voor mij een liefdesdienst? En heb ik geen enkele begeerte, toch? Om hem te vrezen. Kijk, geliefde, dat is onze staat. En nou lees ik hier in vraag en antwoord 51, zo'n kostelijke zaak zei. Dat hij, want daarom is hij het hoofd van zijn kerk, dat hij door zijn Heilige Geest in zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Nou ja, daar ligt heel het werk der zaligheid eigenlijk in verklaard. Hè? Hij is het die die hemelse gaven door zijn Heilige Geest uitgiet. Is wat? Ik bedoel dat het nou bij de hemel vandaan plaatsvindt. Dat God zo gezegd de eerste is. Ik vraag het weer opnieuw eens. Moet je dat? Nee. Mag u dat nou vanmiddag ook bekennen? Dat u nooit naar de Heer hebt gezocht en nooit naar de Heer hebt gevraagd, altijd stil en gerust doorleefde. Uw ondergang tegemoet reizende. Als een briesend paard. Maar door de genade Gods hebt moeten leren sneuvelen. Toen God zei tot hier en niet verder. Door de werking van zijn Heilige Geest u een goddelijk halt toeriep. En door de werking van die Heilige Geest, ja, wat vandaan komt, wist je niet, hè? En je kunt eigenlijk nog steeds niet goed verklaren. Maar je kreeg een hartelijk leedwezen. In beginsel. Dat u tegen al de geboden Gods waarlijk had gezondigd en geen ervan had gehouden. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkte tot zaligheid. Ik bedoel, dat is de hemelse gave, geliefde. In de allerprilste aanhang. Dat is niet genoeg. Nee, dat weet u wel, hè. Ik bedoel, dat weten zij ook vanmiddag in ons midden. Die dat nou misschien niet in hun leven kunnen ontkennen. Was ook een krachtig goddelijk werk. Want hoe komt dat nou dat met die droefheid bezet bent? En hoe komt dat nou dat je een tijd in je leven hebt gekregen, misschien vanmiddag wel? Dat er een smartelijk gemis in je hart is. En je met schaamte en schande bezet bent als je ziet wie je bent geweest in je leven. En als je een hartelijk begeren in je leven hebt gekregen. Om overeenkomstig te wegen en de wil des Heren te wandelen. En je moet vanmiddag bekennen. Door de overtuiging en door de werking van Gods lieve geest. Dat er nou geen groter zondaar is in Vriezenveen dan zo'n man of zo'n vrouw. Maar geliefde, dat is een gave Gods hoor. Want hij gaat maken dat er een volk zichzelf schuldig gaat leren kennen. Vlees en bloed ga je dat niet leren hoor. Ik kan tegen mijn kinderen, kan tegen mijn kattengezanten wel zeggen dat ze gezondigd hebben. Ik kan wel tegen ze zeggen dat ze de zonde moeten laten. Ik kan wel tegen ze zeggen dat ze de Heer moeten vragen om waarachtige bekering. De Heer moeten vragen om vergeving. Maar u zult het misschien samen wel met mij eens zijn. Dat is geen werk van mensenkant. Maar als hij het nou gaat werken, komt er iets van die boetvaardigheid. Komt er iets van dat hartelijke smeken, van het oprechte belijden. Van die ware vernedering des harten. Van het ootmoedige smeken. O God, o God. Wees mij de zondaar genadig. Kijk, dat zijn die hemelse gaven. Ik bedoel, daar begint de Heer. En waar de Heer begint, geliefden, ik bedoel. Zaligmakend. Gaat u een weg die u niet hebt gekend en een pad dat u niet hebt begrepen. Want de kerk gaat dan zo vaak in die onbegrepen wegen. Maar geliefde, dan kom je met alles in de dood, of beter gezegd, ga je met alles de dood tegemoet. Dat is ook een gave Gods. Als je het leven niet meer kunt houden, ik geloof dat er ook zoveel zijn, misschien ook wel in onze tijd, misschien ook wel in ons midden, die met overtuiging, met kennis, met algemene indrukken, soms wel eens aangedaan zijn, maar altijd het leven kunnen houden. Maar er is een volk geliefden, nou ja, dat door die gaven des Heilige Geestes bearbeid wordt. Die kunnen het leven niet meer houden. Die moeten sterven. Die lopen met de dood in de schoenen. Ik bedoel, geestelijk. Want er moet aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hoe komen ze daarbij bij die kennis? Ik zou opnieuw willen zeggen, vlees en bloed hebben en dat niet geopenbaard hoor. Dat is het werk uit de hemel. Ga ik ze niet meer zalig praten hoor. Ik zou niet durven, gemeente. En u zou er ook niet bij gebaat zijn, hè. Want je wil geen kussentje zonder joksel genaaid krijgen. Hoop ik. Alhoewel, ons vlees is wel zo argelistig dat ik hem eigenlijk ook altijd nog weer probeer bij te zetten. Maar als God nou doorgaat in je leven, geliefden. Ik bedoel, als hij die hemelse gaven gaat uitgieten. Dat overtuigende werk, komt er een tijd in je leven. Dan raakt alles afgesneden. Buiten hoop. Ik zou bijna willen zeggen, hij heeft er alles aan gedaan. En je hebt moeten bekennen dat hij er alles aan hebt gedaan. Dat hij, nou ja, ik had het net over die arme macht. Laat ik het zo dan ook eens een keer zeggen. Dat hij je met een mannelijke wegwerping zou wegwerpen. In de buitenste duisternis en nooit meer naar je om zou zien. Gaan er zulke dan vragen, heren, werp me dan maar in die poel, die brand van vuur en zilver. Meent, ik zeg ook vanmiddag, ze worden helwaardig. Ze leren zichzelf als een helwaardige kennen. Ze beleiden het, heren, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Maar ze smeken niet, heren, gooi me daar maar in. Ze hebben nog één zuchtje misschien, alleen nog een zuchtje. Een zuchtje misschien om een zuchtje. En dat is ook een gave hoor, hij niks meer overhoudt. Dat is ook een gave God. Maar ik wil altijd wat overhouden. Maar het is een gave God, zij helemaal wordt ontdaan. Uitgeschud gaat raken. Waarom? Kan die uit de hemel zijn hemelse gaven kwijt? Want die gezond zijn, toch? Hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En daarom gaat het geschieden geliefd in het leven van al degenen. Nou ja, voor wie hij op aarde kwam. Om zijn bloed voor hen te storten. Voor wie die is opgestaan en ten hemel is gevaren en nu aan de rechterhand zit. Alle macht heeft gekregen in de hemel en op aarde. Dat hij er nou ook voor waakt dat die hemelse gaven worden uitgestoten. Want hij gaat die trooster zenden. Dat is niet alleen die geest die dus overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar hij zendt ze ook die heilige geest als de trooster. En wat is dat een gave, toch? Dat kun je nauwelijks bevatten. Maar als hij dat nou uit zichzelf gaat nemen. Ik bedoel, zijn zoen- en kruisverdiensten. Zijn gerechtigheid, die redt van de dood. Zijn genade, die u genoeg is. Waar je niet buiten kunt, maar ook nodig hebt om dat geschonken te krijgen. Dat hij nou ook die hemelse gaven gaat uitgieten. Nou ja, dan neem ik eigenlijk al een klein beetje een voorproefje van wat er staat in zondag 20. Maar dat is nou het werk, geliefde, van de Heilige Geest, hè. Die van de Vader en de Zoon, weet u nog, uitgaat. En die het aan de kinderen Gods gaat uitdelen, gaat niet uitgieten. Door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Ja, ik wil over dat uitgieten ook nog een klein woordje zeggen. Want dat is niet karig. Dat is niet druppelsgewijze. Ik bedoel, het kan wel bij tijden en ogenblikken eens geschonken worden. Ik bedoel, het is niet aaneensluitend in het leven dat de kerk altijd maar weer met die hemelse gaven wordt bedeeld. Maar als die het uitgiet, is het een overvloedige uitgieting. Want als die het land begeerig zal gemaakt hebben, lees ik in Psalm 65. Verrijkt hij het grotelijks met zijn zegen. Dat is altijd zo'n mooi beeld. Misschien ook wel heel toepasselijk vandaag. Deze tijden met die warmte. Ik bedoel, dan denk ik altijd hoe de akkers er soms zo dor en droog bij kunnen liggen. Waar al het water is opgedroogd en de scheuren zich in de aarde verdomen. Als die de aarde bezoekt. Ik bedoel, alles heeft ingehouden. En het welverdiende oordeel voor handen ligt. Dan verrijkt hij het grotelijks met zijn zeer. Dat is nou dat uitgieten. Dan komt er zulk een overvloedige regen. Nou ja, dat hebben we gezien in het rijk van de natuur. Ik zou bijna willen zeggen, daar gaan de hemelsluizen open. Maar als hij nou die hemelse gaven uitgiet. Geliefde, dan geeft hij alles wat in de hemel is aan zijn kerk. Die volheid. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want dan heb je alles. Dan is je hart vervuld op dat ogenblikje met heilbespiegelingen. Ga je het schoonste lied van een koning zingen. Hij heeft alles uit hem en niets uit jezelf. Is het allemaal ontvangen. Zulke volheid, genade voor genade. Zulke onuitsprekelijke volheid en heerlijkheid. Dan kun je niet klein krijgen. Hè? Gaan we niet spreken over trap en maten. Want u weet wel, de vingerhoedje is vol en een emmer is vol. Maar het is in het leven van al de kerk dan een volheid. En dan is het een onuitsprekelijke gave. Een uitgieten. Ach, en dat blijft hij nou geliefde ook doen. Ik zei, misschien niet aan één sluitend, maar bij ogenblikken. Nou ja, altijd weer als die aarde dan weer zo opgedroogd is. Het allemaal weer zo vruchteloos is. En het altijd weer aan eigen kant wijken en bezwijken, omkomen wordt aan al het uwe. Dan gaat de kerk leren geliefde wat ze aan hem hebben. Land dat dor en mat van droogte brandt. Waar niemand lafenis kan krijgen. Dan denk ik, nou zal het wel afgelopen zijn. Nou zal de Heere voortaan zijn goedgunstigheid wat niet meer schenken. Dan weet je zelf wel de oorzaak, toch? En toch gaat hij nou geliefde voor zijn kerk die hij zo duur gekocht heeft. Gaat hij zo opnieuw met die hemelse gaven bedelen. Waarom? Hij begeert niet dat ze hier omkomen. Waarom niet? Nou geliefden, omdat hij nou in de hemel zit. Aan de rechterhand zijns vaders. Want de vader heeft aan zijn zoon het koninkrijk gegeven. Ik moet dat misschien proberen heel kort even wat toe te lichten. God de vader regeert. God de zoon is het die verlost. En God de Heilige Geest is het die het verdorven en vernieuwd. En nou heeft de Vader het Koninkrijk aan zijn Zoon gegeven. Wanneer was dat? Geliefd, en ik zou bijna willen zeggen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. In die vrederaad. Toen heeft de Vader met de Zoon raad gehouden. En heeft hij gezegd, mijn Zoon, nou begeer ik dat u mijn kerk, al mijn uitverkorenen, gaat kopen. Niet met goud en niet met zilver, maar met de dure prijs van je hartebloed. Ach, vader, zegt hij, als hij dat werk op aarde heeft voltooid. Ik heb gedaan al hetgeen gij mij bevolen hebt. Is zijn werk klaar? Wel nee, hij heeft zijn kerk meegenomen de hemel in, zei ik. En nou zit hij daar. Nou is hij aan ten goede daar. Nou waakt hij voor een welstand. En daarom zullen zij ondervinden. Dat in alle moeitevolle omstandigheden, alle nood en dood, hij daar hen ten goede is. En ze steeds weer ook met zijn hemelse gaven bedient. Daarom blaast hij altijd weer leven in je ziel. Maar niet. Als u denkt, en nou zal het wel afgelopen zijn. Waar je er niet meer op durft rekenen. Als het al zo lang dor en mat is. en je het niet meer verder kunt brengen. En er misschien op het allerminst op rekent. Gaat hij door zijn Heilige Geest die hemelse gaven uitgieten. Waarom? Hij regeert daar. Hij houdt zijn kerk vast. En er komt een tijd, geliefde, daar gaat natuurlijk straks over in vraag en antwoord 1, in vraag en antwoord 52, maar dan geeft hij zijn kerk aan zijn vader terug. Dan is zijn werk dan zijn middelaarsarbeid als die gezant des vaders, als die knecht des heren, volkomen volvoerd. Ziet u? En daarom zal hij niet toestaan dat één zijner ellenden ellendigen de verderving zien. Ach, geliefde, wat is dan onuitsprekelijke heerlijkheid? Niet waar? Maar als ik nou op mijn horloge kijk, dan zie ik dat het natuurlijk tijd is. En gezien de omstandigheden denk ik dat misschien wel goed is dat we het hier een ogenblikje bij laten. Maar geliefde, wat er nou in het volgende komt van zondag 19. Die wederkomst. Wat troost u nou die wederkomst van Christus? Dat is voor de levende kerk op aarde ook een troostrijke zaak. Daar heeft, nou ja, Zacharias en Zinus natuurlijk ook weer zoveel woorden aan proberen te wijden. Daar heeft hij zulke kostelijke zaken in tentoon willen spreiden. Dat ik u natuurlijk maar heel schamelig aan deze zaken naar huis toe zou sturen als ik er nu met een paar woorden wat over zou zeggen. Maar nou hoop ik zo van harte, geliefden, dat jong en oud, klein en groot, hier en ook thuis de meeluisteraars, nou iets van die vertroosting van dat nut van zijn zitten aan de rechterhand Gods hebben mogen horen. En dan niet alleen met je natuurlijke oren, maar met de oren van je ziel. Oh, want wat kunnen de golven hoog gaan? Wat kunnen de stormen velen zijn? En wat kan je eigen kracht zwak zijn? En wat kan die leugenaar daar beginnen, die duivel? Je ziel geweldig aanvallen. En hoe zwak en ellendig moet het dan juist openbaar komen. Geliefden, het is Zacharias en Zinus zijn begeerte geweest. Nou, nee, ik zeg het niet goed. Ja, ik zeg het wel goed, maar ik zeg het eigenlijk niet voldoende. Het is de koning van de kerk zijn begeerte geweest om in die dagen Zacharias en Zinus dit in zijn hart te geven. Om dit nou op te schrijven. Kijk, en daarom drukt nou de kerk dit boekje aan de raad. Troostboek van de kerk. Het zijn niet alleen letters. Maar het zijn voor hen zaken geworden. Zielsbewindelijk geleerd. Ga ik één ding vragen. Weet u daarvan? Van zijn werk. Of sta je dan al buiten? Het laatste nou het geval is, moet ik u natuurlijk ernstig waarschuwen. Want de dood wenkt ieder uur en u bent in het allergrootste gevaar. Hoef ik niet te zeggen, want dat weet u wel. Maar mag ik vanmiddag ook zeggen dat er nog wat doen aan is? Voor wie? Voor een die zichzelf daar nog nooit meer bij durft te rekenen. Om bij zware menigmalen te overtreden. Toch? Kun je voor een ander misschien nog eens hoop hebben. Ziende op jezelf. Zo'n beest. Toch? Maar geliefden. Hij giet zijn hemelse gaven uit. Ik bedoel dit te zeggen. Hoeft er niks van uw kant te zijn. Hoeft er ook niks van je kant te komen. Dan hoef je ook nooit meer wat te kunnen worden. Hoe laag moet ik afdalen? Ik bedoel, hoe makkelijk moet ik de zaligheid proberen voor te stellen? Ik en u, wij staan onze eigen zaligheid in de weg. Maar ik probeer altijd nog weer mijn akkertje een beetje te bevochtigen. Omdat er nog maar wat voortkomt. Als het nou uitgeteerd is. Als hij het nou begeerig heeft gemaakt. Kun je alleen maar vragen, Heere, zou u dan nog eens uit willen gieten uit uw volheid? Hij wordt van het uitdelen niet armer hoor. En van het inhouden niet rijker. En daarom durf ik te beweren, kan voor de allergrootste der zondaren. Ook hier in Friesewee. Paulus zegt, mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Wat heeft de man ondervonden? Een onuitsprekelijke volheid. Daarom hoeft je niet te wanhopen. Maar koop dan de tijd uit, gemeente. tijd is voorts kort. Veracht dan die dag der zaligheid niet. Smeek ten Heere, ach Heere, Heere. Bezoek me dan met uw genade, met uw gunst, met uzelf. Want als ik u heb, heb ik alles. Als ik u mis, dan mis ik alles. Maar bij de Heere zijn er uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar wel uit de 45e psalm. Het 7e vers. 45 vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kledingrijk gestikt tot haar koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet. Die haar verzelt u vrolijk tegemoet. En wat er verder volgt in het 7e vers van de 45e psalm. Zingt Gods lof. Psalmen op naar het hemel af. Vanouds zijn troon en woning. Het 16e van de 68e psalm. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.